Dus PA0 tegen Hallo, PA0 Delta Limonska. Amstel UK meldt dat ze volop aan het voorbereiden zijn voor het Amstel UK colloquium in het weekend van 14 oktober. En dat valt dan samen met de RSGB convention. Dat doen ze de laatste jaren wel vaker. Hè? En dan gebeurt dat in Kent Hill Park Conference Center en Milton Keynes. Dus als je daar naartoe wil, 14 en 15 oktober, dan ben je zeer welkom. Heel veel amateurs komen daar dan bij elkaar die zich bezighouden met satellieten en zo. En ja, allerlei mooie verhalen, demonstraties, presentaties enzovoort. En ook is dan de jaarvergadering van de leden van Amstel UK meteen te verwachten aan het eind. En natuurlijk een groot gala-diner, zoals gebruikelijk, op zaterdagavond. En daar kun je ook alvast voor opgeven op dit moment. Dus ja, er zijn wat kamers gereserveerd in een hotel daar. Maar dat is maar een beperkt aantal. Dus als je mee wilt doen, moet je er op tijd bij zijn. Anders kom je misschien verder weg te zitten. Nou, dus dat wordt vast weer gezellig. Ja, CubeSats. We zien aan de lopende band CubeSats verschijnen. Niet alleen bij amateurs, maar ook natuurlijk universiteiten, maar ook professioneel. En dat gaat heel hard allemaal. En ja, ongeveer nu is het 20 jaar geleden dat de CubeSat uitgevonden was. En de universiteit in Californië, Cal Poly. En er waren een paar slimme rekken die hadden dus bedacht, we gaan een standaard bedenken voor kleine satellieten. En toen werd dus een kleine kubusvormige satelliet van 10 centimeter bedacht. En wel zo dat je die ook weer met meerdere units zo aan elkaar kunt knopen. Dus dan heb je 2 units, 3 units, CubeSats, maar ook veel meer, tot 6 en 12 en noem maar op. Dus je kunt het als een blokkendoos gaan gebruiken en zo verschillende soorten satellieten maken, kleine, grote, alles is mogelijk. En alles mooi gestandardiseerd. En dat maakt het natuurlijk makkelijker en goedkoper. En dan kun je ook dingen uitwisselen. Als dan iemand iets bedacht heeft voor een CubeSat, een voedingsunit of een boordcomputer of zo, dan kun je die gewoon overnemen en ook in jouw eigen CubeSat stoppen. Dan werkt dat meteen. En dan kun je er allerlei eigen bedachte payloads bij bouwen. En zo kan elke CubeSat toch verschillend worden natuurlijk. Maar je kunt ook een heleboel gestandardiseerde dingen toepassen. En op die manier relatief goedkoop een CubeSat bouwen die dan ook op een standaard manier gelanceerd kan worden. Nou, dat is een groot succes geworden. De meeste nieuwe amateursatellieten, universiteitssatellieten en zo zijn bijna allemaal CubeSats in verschillende versies. En ja, ook in de professionele wereld is het een enorm succes geworden. Die passen die dingen ook volop toe. En ja, daar wordt nou eventjes nog eens aan teruggedacht dat dat zo 20 jaar lang doorontwikkeld is. Amstel daarna heeft ook een CubeSat Simulator project. Daar hebben ze een CubeSat bedacht, ook een 1 unit. Met ja, eigenlijk alles erin wat in een normale CubeSat zit. En die functioneert ook helemaal, maar hij is natuurlijk niet geschikt om echt te lanceren. Dat is ook niet de bedoeling. Het is alleen maar om te experimenteren en te demonstreren en zo. Hij heeft ook echt zonnepanelen en noem maar op, alles wat in een echte CubeSat kan zitten. En hij zendt ook telemetrie en die kun je ook ontvangen en decoderen en zo. Dus dan kun je echt oefenen met een gesimuleerde CubeSat. En die kun je ook nabouwen. Dat is een project, daar kun je die boards bestellen en dan kun je zelf die CubeSat ook samenstellen en daarmee gaan spelen. Dus voor de liefhebbers. Logbook of the World is een bekend ding bij de ARRL, een elektronisch logboek dat moet regelmatig geüpdate worden om ook nieuwe satellieten daarin mogelijk te maken dat je die toevoegt. Nou, Intussen is daar ook LED-zat aan toegevoegd. Een CubeSat uit Italië, die een Digipeter aan boord heeft. Die satelliet is intussen volop operationeel en wordt ook fijn gebruikt aan alle kanten. En dus moet daar ook mogelijkheden voor komen in het logboek. Overigens is ook software die bedacht was voor Oscar 117 inmiddels geschikt gemaakt voor LEDSAT. Dus die kun je daar ook bij gebruiken. Nou, Oscar 29, Fuji Oscar 29, de oude satelliet uit Japan die al jarenlang heel succesvol is geweest. Die heeft nu dus echt wel problemen met zijn batterij. Hij kan wel af en toe ingeschakeld worden vanuit Japan door het grondstation. En dan doet hij het zolang als de batterij het trekt. De spanning loopt dan steeds terug en als die onder een bepaalde drempel is gekomen, dan schakelt de satelliet zichzelf uit. Maar ja, zolang die het doet, kun je hem gebruiken. En daarom hebben ze weer een nieuw gebruiksschema opgesteld voor augustus. Dat ze op bepaalde tijdstippen proberen de satelliet in te schakelen. Bijvoorbeeld op de 5e augustus, de 6e, de 11e, de 12e, nou ja, en zo'n hele rits tijdstippen. Waarop ze proberen de zaak operationeel te maken. Maar weinig of geen garantie. Het is gewoon altijd afwachten of het lukt. En dan als hij het doet, ja, dan kun je weer even gebruiken. Er zijn in de lijst van TLE's, parameters van Amsterdam, daarna weer wat wijzigingen. Ze hebben MRC 100 toegevoegd nadat ik die geïdentificeerd had. En dat is dus 56993. En die zit op 436720 zo'n beetje. En verder is een Oost-satelliet ook weer afgevoerd. Namelijk weer eentje die verbrand is in de atmosfeer. En dat is Oscar 111. RD Cube voor de lancering. En dat is object 47963. Die is op 21 juli verdwenen. Ja, zo gaat dat met al die CubeSats. Die zakken op de deur dus de atmosfeer in. En dan verdwijnen ze. En zeker met die zeer hoge zonactiviteit van nu gaat dat heel hard. Er verdwijnen heel veel satellieten in lage banen nu. Maar goed, dat geeft weer wat opruiming en dat is ook wel eens nodig. En Ares-verbindingen, ja, er is als het goed is vanmiddag nog een verbinding geweest met Tatarstan. En dan zijn er nog een paar gepland met Dubai weer en ook weer eentje met Japan. Maar ja, die zijn allemaal rechtstreeks, dus die zullen wij hier niet horen. Dus daar hebben we niks aan. Maar die zijn dus gepland op de 31ste juli en 3 augustus. Maar ja, hebben wij niks aan verder. In het ISS gaat alles zijn gangetje in principe. En alleen af en toe moet dus de zaak uitgeschakeld worden, zoals op 9 augustus bij een ruimtewandeling van de Russen. En daarna weer een keer op 25 augustus en 15 september. Nou ja, een aantal dagen dat er koppelingen zijn met nieuwe objecten bij het ISS. Verder zijn natuurlijk veel mensen actief vanaf vakantieadressen en dus verschijnen ze op allerlei vreemde plaatsen misschien. Dus QTH-locatorvakken die normaal niet zo actief zijn. Maar ja, dat zijn dan bijvoorbeeld Amerikanen, maar die zijn dan toch buiten ons bereik. Behalve misschien als ze via Oscar 117 werken, maar goed. Dan wat conferenties, ja dat wisten we al, SmallSat Satellite Conference van 5 tot en met 10 augustus in Utah. En verder later nog een paar andere. Dan ook het AMSAT Colloquium, of Symposium heet dat daar, in oktober ook te verwachten. Met de jaarvergadering erbij. En daar kun je dus ook nog voor aanmelden. Onlangs zijn er wat CubeSats vanuit het ISS gelanceerd geweest. Een aantal daarvan doen het niet of nauwelijks. Maar er was er één bij militaire satelliet eigenlijk, Moonlighter, CubeSat, en die was dus bedoeld om hackers de kans te geven te proberen die satelliet te hacken. Hacker satellite nummer 4, dat is de vierde keer al dat ze dat doen. Dan proberen ze dus allerlei mensen te laten inbreken en van alles te laten doen met die satelliet. En dan willen ze wel eens zien of dat lukt. En als dat lukt, dan moeten ze maar eens vertellen hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen. Er zitten prijzen aan, tot $50,000. En dat zal ook behandeld worden tijdens een bijeenkomst in Las Vegas in augustus. Dus dan krijgen we nog meer van te horen. Verder weer lanceringen van SpaceX. Die zijn er aan de lopende band met Falcon 9's. De meeste natuurlijk met Starlinks, maar ook met andere satellieten. En nou beginnen wat mensen zich een beetje zorgen te maken, want er zijn nou tegenwoordig zoveel lanceringen, dat het een beetje problemen begint te geven misschien in de atmosfeer en ook de ionosfeer. Want er worden nu regelmatig leuke effecten waargenomen. Zodra zo'n raket door de ionosfeer heen gaat, laat hij ook een soort aurora-effect na. Want daar krijg je dan allerlei andere dingen die je normaal niet ziet in de ionosfeer. En dat is ook te merken met radio. Als je radioverbindingen maakt via de ionosfeer en dan gaat zo'n raket dwars erheen, dan zie je dat ook. Het is maar tijdelijk natuurlijk, maar toch. Maar ook de ozonlaag wordt aangetast. Ook misschien maar tijdelijk, maar goed, toch allerlei wetenschappers beginnen zich wat zorgen te maken over al die vieze stofjes, chemicaliën en zo, die achtergelaten worden in de atmosfeer en de ionosfeer en hoger. En die zitten toch te denken van, ja, moeten we misschien toch eens even over hebben. Maar ja, wat doe je er tegen? Er zijn natuurlijk wel wat brandstoffen die wat schoner zijn, vaak met waterstof en zuurstof. Nou ja, dan komt er alleen waterdamp. En dat is nog niet zo ernstig natuurlijk, maar toch. ESA is bezig nog steeds met de Ariane 6, de nieuwe raket. De Ariane 5 staat intussen in het museum, zeg maar. Die wordt niet meer gebruikt. Ariane 6 moet die opvolgen en de eerste lancering daarvan is nog steeds in voorbereiding. En ze hebben alweer wat testen gedaan in juli met onder andere een complete generale repetitie voor de lancering. Helemaal tot aan het punt van een lancering en echte motoren starten enzovoorts. Dat hele stuk hebben ze doorlopen en dat liep eigenlijk helemaal prima. Daar zijn geen echte problemen geconstateerd. Nou, dat is veelbelovend. Want dan kunnen ze inderdaad binnenkort de echte eerste testvlucht met een Ariane 6 gaan uitvoeren. En daar zit iedereen op te wachten, want er moet heel veel weer gelanceerd worden. En die nieuwe Ariane 6 die kan dat nog beter dan de 5. Die kan nog meer massa vervoeren. Dus er is zeker behoefte aan. Ja. De Israëlische Tegel-satellieten die worden dus nu echt regelmatig ingeschakeld door de week en zeker ook in het weekend. Op 24 juli was Tegel 3 ingeschakeld. De volgende dag Tegel 5. En op de 29e, op de 28e en daarna de 29e zijn Tegel 7 en 4 en daarna dus ook 2. En 6 was blijkbaar nog niet gelukt, maar dat komt misschien nog. Maar die zijn dus allemaal ingeschakeld weer voor elke keer een periode van 72 uur. En die zijn dan volop te gebruiken. Die doen het eigenlijk best goed. En we zijn dus heel populair aan het worden. Verder. Hier even niks bijzonders. Nou, dan de andere amateursatellieten nog even na lopen. Oscar 7 doet het nog steeds prima in mode B. Die reset dus elke omloop komt hij steeds weer terug in mode B. Oscar 91 nog steeds opvallend goed, maar wel alleen te gebruiken als hij in de zon zit. Cassie A en B zijn wel zo'n beetje verdwenen nu. Misschien dat ze het af en toe even doen, maar je moet er niet echt op rekenen. Nou, Oscar 29 hebben we het over gehad. Die kan dus af en toe wel verschijnen en dan even gebruikt worden. Oscar 99, beperkt, maar hij doet het wel. Oscar 117, die is sinds 28 juli weer even niet beschikbaar voor digipeating en zo. Momenteel is het alleen weer telemetrie. Dus die moeten ze blijkbaar weer eens even resetten. Oscar 86 doet het Space Station gewoon data, dus packet en parallel daaraan de FM repeater actief. Gaat allemaal prima. Vorige week was er het SSTV experiment in de VS en dat is ook allemaal succesvol geweest. Oscar 97 werkt prima. Letsat intussen heel populair aan het worden met zijn digipeater. Doet het ook eigenlijk best goed. Af en toe niet, maar meestal wel. Lilac zat 2 af en toe te gebruiken. Oscar 101 ook heel af en toe. En dan Oscar 100 volledig operationeel in alle modus. RS 44 werkt uitstekend. Oscar 50 ook. En dan ja, de meeste TVL satellieten zijn volledig beschikbaar. Niet allemaal, maar de meeste wel. Nou, en de XW2 satellieten kun je wel eens vergeten. Hoewel af en toe 2C nu nog eens een keer gehoord wordt, maar ik heb niet zoveel aan. Oscar 11, die is sinds 26 juli weer ingeschakeld voor een periode van 10 dagen. Dan het ISS. Daar gaat alles een gangetje vol op experimenten, medisch-biologische experimenten en een heleboel onderhouds- en reparatieactiviteiten. Er was even van de week een probleempje op de 25e juli. Toen viel de spanning uit in het Mission Control Center in Houston in Texas. Was niet zo handig. Ze waren bezig aan de elektriciteitsvoorziening om die beter en betrouwbaarder te maken. En toen ging het dus juist helemaal fout. De hele spanning viel uit en pas later in de dag hebben ze dat weten te herstellen. Dat was wel even paniek, want dan hadden ze dus geen contact meer met het ISS. Maar gelukkig kon dat via andere kanalen wel worden gerealiseerd. Bijvoorbeeld via het Russische station, grondstation bij Moskou. En ook het Marshall Space Flight Center hebben ze dus kunnen inzetten om toch die communicatie aan de gang te houden. Maar goed, s'avonds is alles weer hersteld en is het allemaal weer goed gekomen. Verder is de baan van het ISS op de 27e een beetje verhoogd. Om 14:02 hebben ze de motoren van Progress MS-22 ingeschakeld voor ruim 5 minuten. En dat gaf een delta V van 0,46 meter per seconde. En dus een hoogte toename van 790 meter. Nou zit hij in de geschikte baan voor verdere koppelingen en zo. Ja, verder zitten ze te wachten op de komst van de volgende ruimtevaartschip. Een Cygnus, die moet gelanceerd worden op 2 augustus. Om 2:31 onze tijd, s'nachts. Ja, om een of andere reden vinden ze wat alle lanceringen tegenwoordig s'nachts plaats. Ook deze. De koppeling met het ISS zal dan 2 dagen later zijn. Om 11:54 s'morgens. En dan wordt die aan het ISS vastgemaakt. Met behulp van de manipulatorarm. Nou, dan op 9 augustus de Russische ruimtewandeling, waarbij ze wat dingen gaan omzetten van de ene bedoeling naar de andere en zo. Maar goed, daar zijn we tegen die tijd wel. En later komen er nog meer koppelingen. Bijvoorbeeld weer een nieuwe bemanning die naar het ISS wordt gestuurd, 17 augustus. En daarna Progress. En daarna weer, nou ja, en zo gaat het door in augustus en september. Het wordt heel druk. Ja, verder. Lanceringen zijn er volop geweest, ook weer afgelopen week. Natuurlijk weer wat Starlinks op de 24e en de 28e. Chinese lancering op de 26e. En op de 29e lancering van een Falcon Heavy. Zie je niet zo vaak, maar die was nodig om de grootste en zwaarste communicatiesatelliet uit de geschiedenis te lanceren naar de geostationaire baan. Jupiter 3, ook wel Echo Star 24 genoemd. Een heel groot pak beest. Nou, dat is helemaal goed verlopen. Die zit dus nu in zijn transfer orbit en die moet dan geleidelijk zichzelf naar de hogere baan manoeuvreren met zijn eigen motoren, de gebruikelijke aanpak. Dan is ook vanochtend nog een lancering vanuit India geweest, de PSLV, met een aantal satellieten, waaronder een aardobservatiesatelliet met radar, maar ook een groepje kleine satellieten, CubeSat-achtige dingen. En daar zitten er ook weer een aantal bij die op amateurfrequenties actief zijn. En die beginnen al waargenomen te worden. Probleem voor ons is even dat de baan niet zo handig is, want die heeft een baanhelling van maar 5 graden. Oftewel, het is een equatoriale baan. Dus ja, die satellieten blijven vlak bij de evenaar hangen. Op niet al te grote hoogte. Dus ja, die zullen we hier niet of nauwelijks kunnen ontvangen. Dat wordt even lastig. Maar goed, voor de liefhebbers. En dan moeten er nog nieuwe lanceringen komen. Onder andere met die Cygnus. Die met een Antares-raket wordt gelanceerd, dus over een paar dagen. Die zal ook weer een paar satellieten mee nemen. 3 unit CubeSats. En die zullen uiteindelijk niet vanuit het ISS worden gelanceerd, zoals meestal, maar deze worden vanaf de Antares-raket zelf, vanaf de tweede trap, gelanceerd. Daar zullen we dan even moeten afwachten wanneer dat dan precies gebeurt. Goed, lanceringen. De Cygnus dus op 2 augustus. Dan Fengyun 3F, Chinese weersatelliet, op 3 augustus. Eerst morgens vroeg, voor 6 uur. Dan ook op 3 augustus een Falcon 9 met Galaxy 37 voor Intelsat. Ook voor de geostationaire baan. En lancering ook 6:15 morgens. Dan op 7 augustus komt dan een Russische lancering van een GLONASS navigatiesatelliet. En dan volgen er nog een aantal leuke dingen, maar dat zien we volgende week wel. Kijken, nog andere spannende dingen. Ja, nog een aantal waarvan nog niet bekend is wanneer de lancering precies gepland is, kan nog gaan schuiven. Maar goed, we krijgen dus binnenkort weer een nieuwe bemanning met een Crew Dragon op 17 augustus. Een Amerikaanse astronaut en dan de Deense ESA-astronaut Andreas Mogensen. De Japanse JAXA-astronaut Satoshi Furukawa. En de Russische Roscosmos cosmonaut Konstantin Borisov. En die moeten dan dus met z'n vieren weer een lange vlucht gaan maken naar het ISS. En dan een heel belangrijk ding. De overheid heeft bekendgemaakt dat ze een wijziging willen aanbrengen in het nationaal frequentieplan. En dat is gedeeltelijk wel leuk, want dan krijgen we een 50 megahertz uitbreiding op van de amateurmogelijkheden, 6 meter dus. Maar veel minder leuk is dat ze de 70 centimeter band zo'n beetje willen afpakken. Plotseling, zomaar. We hadden natuurlijk al het probleem dat de 23 centimeter band al op het punt staat zo'n beetje te verdwijnen. Misschien mogen we nog een beetje spelen daar met een beperkt stukje van de band en dan met heel laag vermogen. Maar nou zijn ze van plan dus allerlei radiocommunicatie mogelijk te gaan maken in de 70 centimeter band. Weliswaar op basis van niet mogen interfereren, maar dat is natuurlijk iets wat in de praktijk helemaal niks te betekenen heeft. Dus we krijgen te maken met alle mogelijke lokale communicatiekanalen die door de hele band gebruikt mogen worden door mensen zonder machtigingen. Dus dat betekent ook weer net als wat we nu al hebben tussen 433 en 435. 2 megahertz breed. Zit helemaal vol met autosleutels en allerlei gekke dingen die allemaal klein vermogen signalen uitzenden. Maar er zitten ook heel veel dingen bij die echt keihard zijn, die hele sterke signalen produceren. Nou, als die door de hele band heen komen, dan kun je wel zeggen, ja, amateurs die mogen er ook nog wel zitten. Maar dan heb je er niet zoveel meer aan, want je hebt overal gigantische storing. Het erge is ook dat dat betekent ook dat de hele satellietband dan vol komt te zitten met rommel. En dat is natuurlijk dramatisch, want die satellietsignalen zijn toch al niet zo sterk. En als je nou overal lokale signalen overheen krijgt, dan wordt dat een drama. Nog erger is dat ook die satellieten, en daar zijn er intussen honderden in de 70 centimeter band, dat er ook heel veel bij zitten met een uplink daar. En dat betekent ook dat die signalen, zogenaamd heel zwak, maar toch wel opgepikt worden door die satellieten en gerelieerd worden over heel Europa en omstreken. Dus dat geeft echt enorme problemen. Maar goed, ze hebben nou dus gevraagd wat men daarvan vindt. En iedereen heeft nu de kans om voorlopig even daarop te reageren en te zeggen hoe erg je het vindt. Ik weet niet of het invloed gaat hebben, maar we mogen daar dus tegen protesteren. Nou, dat is dus zeker aanbevolen. Alle amateurs worden ook door de Veron opgeroepen om zeker te gaan protesteren, want dit is natuurlijk meer dan erg. En je vraagt je af of die mensen überhaupt wel nagedacht hebben toen ze dit zaten te bedenken. Nou ja, denken dus niet dus. Maar goed, dus iedereen wordt verzocht even hier tegen te protesteren. Ga even kijken op de Veron site en dan vind je daar de verhalen wel en waar je dan je reactie kwijt kunt. Internetconsultatie.nl, daar vind je dan uiteindelijk het formulier en zo. En je mag ook documenten toevoegen enzovoorts. Dus, zeker aanbevolen. Goed, dat zijn dan even de dingen van deze week.